Goedemorgen. Goedemorgen. Top. Fijn om ook hier wat broeders en zusters in levende lijven te ontmoeten, maar ook fijn om met jullie het woord te mogen openen. Vanmorgen uit Colossenzen 3. Je mag er vast bij pakken, vers 1 tot 4. Dit stuk heeft mij in het bijzonder wel bezig gehouden, kan ik zeggen, de afgelopen maanden. En ook in mijn eigen wandel met God is dit stuk belangrijk geweest. En ook de dingen waar ik tegenaan ben gelopen. En ik zie er in die zin dus ook echt wel naar uit om daarover met jullie te mogen delen. Geen 10-punten-preek over het belang van hemelvaart. Als jullie vragen over heeft, kwam in mijn voorbereiding een preek tegen van John MacArthur, die daar heel stipt mooi 10 punten over het belang en wat hemelvaart precies inhoudt. Kan je opzoeken, staat online. Waar we wel naar gaan kijken vanmorgen is wat eigenlijk het Nieuwe Testament zegt en hoe het Nieuwe Testament eigenlijk spreekt over de nieuwe positie van Jezus. Dus hij is nu bij Christus, of hij is nu aan de rechterhand van God. Christus is in de hemel. En wat zegt het Nieuwe Testament nou over die nieuwe positie van Christus? En welke gevolgen, welke implicaties heeft dat voor ons leven? Nou, een van de gedeelten, het zijn natuurlijk meerdere die erover spreken, maar een van de gedeelten is het gedeelte van vandaag, Colossenzen 3. Ik lees met jullie de eerste 4 versen. Maar Paulus zegt, als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dus wat we hier zien, wat er aan de hand is, Christus heeft zijn taak volbracht eigenlijk op de aarde. Hij is gestorven, hij is opgewekt en is opgevaren ten leven, opgevaren naar de hemel. En eigenlijk zegt dat iets over ons als gelovigen, want ook wij als gelovigen zijn met Christus gestorven, zijn met Christus opgestaan in een nieuw leven. Met het heengaan, met de hemelvaart van Christus, heeft hij, als je dan vers 3 en 4 leest, heeft hij als het ware ons leven eigenlijk al mee naar boven genomen en is hij nu daar een plaats aan het bereiden voor ons. En een beetje in dat voorbeeld van wat Helena heel mooi zei net, zou je het al kunnen voorstellen als dat er in de hemel allerlei huizen staan met allerlei adressen en naamkaartjes van dit huis is van die, dit huis is van die. Dus dat alle gelovigen al een leven, een plek hebben die in de hemel verborgen is. En wat Paulus eigenlijk dus nu zegt, is als dat dan waar is, als je je eigenlijke thuis, als die dus al boven in de hemel is, als die niet meer hier op aarde is, wees dan niet te veel bezig met wat er hier nog op aarde is. Want dit is maar een tijdelijk verblijf, maar eigenlijk woon je al in de hemel. Eigenlijk woon je al op de plek waar je straks zult zijn, dus zoek dan die dingen ook. Dus streef dan ook naar die dingen, wees daarmee bezig. Want dat is uiteindelijk dat is het onvergankelijke, dat is het eeuwige. En in dat streven, dat zegt Paulus dus eigenlijk, streven naar om nu al zoveel mogelijk te hebben, te krijgen, te worden van wie je daar al bent, van waar Christus al is. Nou, dat is eigenlijk in een grote oogopslag wat dit gedeelte zegt. En waar ik vanmorgen eigenlijk een bijzonder stil bij wil staan en wat me hier nou uit bezig heeft gehouden, is dat zinnetje uit het eerste vers. Dat zinnetje dat zegt, zoek dan de dingen die boven zijn. Wat houdt dat in? Want als ik dit lees, dan denk ik, ik wil dit toepassen in mijn leven. Ik wil dat dit realiteit wordt. Ik wil de dingen zoeken die boven zijn. Maar hoe werkt dat precies? Hoe werkt dat zoeken dan? En in de gesprekken met mensen die ik erover had en in het nadenken, kwam eigenlijk al heel gauw elke keer een vraag naar boven in de strekking van, ja, maar moet je dan de hele dag Bijbelstudie doen? Of moet je dan de hele dag bidden? Of er zijn toch ook heel veel aardse dingen waar je gewoon druk mee bent, en je werk, en je gezin, en er zijn toch allerlei dingen hier op aarde die je aandacht vragen eigenlijk, die, ja, het kan toch niet zo zijn dat Paulus hier bedoelt, dat, ja, zo radicaal als het hier eigenlijk staat. Eigenlijk staat er toch dat het goed is om regelmatig ook bezig te zijn met de dingen die boven zijn, naast alle verantwoordelijkheden die je op aarde hebt. En dat is een zoektocht, merk ik, die vraag van, ja, maar er staat hier, zoek de dingen die boven zijn. Maar hoe werkt dat nou in je leven? Hoe, dat soort vragen. En daar wil ik met jullie over nadenken. En een van de dingen die, waarom ik daarmee bezig ben en waarom me dat zo bezighoudt, is een tegenstelling, of een schijnbare tegenstelling, een paradox die ik eigenlijk heb gezien. En Helene noemde hem al een beetje. Is dat zij die God het meest gevonden lijken te hebben, die lijken hem nog steeds het hardst te zoeken. Dus de mensen waarvan je merkt, oh, die leven dicht bij God, die hebben veel van God ontdekt, die hebben veel van, die leven in dat nieuwe leven, die zijn eigenlijk het meest nog bezig met, hoe kan ik nog meer van God krijgen, hoe kan ik nog meer worden zoals hij wil dat ik word, hoe kan ik nog meer op hem gaan lijken, nog meer van Christus kennen, ervaren. En dan denk ik bijvoorbeeld aan een Bijbelse figuur als Paulus. We gaan er straks ook even naar kijken. Maar er zijn er vele in de Bijbel. Maar dan denk ik ook aan de afgelopen 2000 jaar. Aan mensen waarvan je leest in boeken of biografieën. Of waarvan je soms hoort. Of mensen die nu nog leven. Waarvan je denkt, wauw, die hebben echt, die leven dicht bij God. Dat proef je daarvan af. En dat zijn nou dus ook precies de mensen die nog meer op zoek zijn. En dat vind ik interessant, want dat zijn stuk voor stuk mensen die aan het eind van hun leven hebben gezegd, ik heb er geen seconde spijt van. Alles wat ik eigenlijk heb op moeten geven om Christus te vinden, Christus te winnen, Christus na te jagen. Ik heb er geen seconde spijt van, sterker nog, het enige waar ik spijt van heb is dat ik niet nog meer van mijn leven achter Christus aan ben gegaan, nog meer van mijn leven heb gegeven. En dat vind ik interessant, want hoe zit dat bij mij? Ik wil een stukje lezen over Paulus. Bladeren even een paar bladzijden terug, Filippenzen 3. Dat zijn bekende woorden van Paulus. Maar dat is een voorbeeld van wat ik hier bedoel. Paulus was toch niet de minste, zullen we maar zeggen. Die had toch behoorlijk wat van God gevonden. Die had Christus zelf ontmoet. Die leefde toch behoorlijk in de kracht van God. Met het genezen van zieken, door alleen zijn mantel aan te raken. Hij heeft mensen opgewekt. Hij had blijkbaar duidelijk iets gevonden. Maar in Filippenzen 3 zegt hij dan, ik lees een aantal versen, bijvoorbeeld vers 7. Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade, vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heer. Om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen. Vers 9, en in hem gevonden wordt. Vers 10, opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding. Vers 12, niet dat ik het al verkregen heb of volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Dit is typisch iemand die, ik bedacht het woord, of kwam op het woord onverzadigbaar. Dus die eigenlijk zoveel heeft gekregen dat je denkt, nu heeft hij toch aardig wat van God ontvangen. En toch onverzadigd is in het najagen van Christus. Ik denk bijvoorbeeld ook aan de psalmen waar je het leest, psalm 63, waarin David zegt, mijn ziel verlangt naar u, ik zoek u vroeg in de morgen, als ik 's avonds in bed lig, dan peins ik over u, mijn ziel klampt zich aan u vast, zegt hij. Psalm 42, psalm 84, mijn ziel bezwijkt van verlangen. Bezwijkt van verlangen naar Christus. En dat zijn dus typisch mensen die eigenlijk echt op een bepaalde manier wel anders zijn. Dat onverzadigbare, wat je proeft in ze. Wat maakt dat ze ook helemaal niet zo bezig zijn met de dingen op de wereld, maar eigenlijk bezig zijn met dat zoeken naar wat boven is. En wat maakt dat nou een tegenstelling? Als ik eerlijk ben, zie ik ook anderen. Ik zie ook mensen die christenen die niet zo heel erg eigenlijk aan het zoeken zijn, die op een bepaalde manier verzadigd lijken met wat ze van God ontvangen hebben en hoe ze met God leven en hoe een relatie met God eruit ziet. Waar die taal uit de psalmen, dat verlangen wat je daarin proeft, wat niet zo spontaan bij hun naar boven zou komen. En ze zouden niet zeggen dat ze verzadigd zijn, want dat klinkt natuurlijk niet goed. Maar als je gewoon kijkt naar het leven, dan merk je, dat ze teksten vind ik daar niet zo snel. En ik kwam een quote tegen hierover van Tozer. En die zei, ze rusten in het feit dat ze gerechtvaardigd zijn in Christus. En storen zich niet echt aan het feit dat een persoonlijke ervaring van diepe liefde voor hem ontbreekt. een grove tegenstelling, denk ik. Best wel misschien fel. Maar ik denk erover na. En dan komt hij natuurlijk bij mij. Van, hoe zit dat bij mij? En als ik dan naar mijn eigen leven kijk en denk, oh, ik ben best vaak dat ik getrokken word om mijn aandacht te richten op dingen die beneden zijn. Of helemaal niet zo bezig ben of helemaal niet zo per se verlang naar de dingen die boven zijn. En me daar soms echt toe moet zetten. Terwijl ik, als ik dan zie wat Paulus heeft en lees over mensen in het verleden die zoveel van God hebben ervaren en echt een schat hebben gevonden en daardoor onverzadigbaar zijn geraakt. Dan denk ik, oh, dat wil ik ook. Ik verlang daar wel echt naar. En ik geloof dat als jij Christus hebt aangenomen, dat de Heilige Geest ook een verlangen in jou geeft. Naar, nee, ik geloof dat Christus voortreffelijk is, maar ik wil dat ervaren in mijn leven. En om dus op die vragen in te gaan en om daar eens over na te denken, hoe werkt dat nou precies? Gaan we eerst nou goed kijken naar wat Paulus hier zegt in hoofdstuk 3. We vallen midden in een brief in. En ik wil best wat versen gaan behandelen uit de eerste twee hoofdstukken. Dus ik denk ook dat het echt goed is om de Bijbel er echt bij te pakken en mee te lezen. Want om het goed te kunnen volgen is het echt belangrijk dat je meeleest. En wat je erover kan zeggen is dat Paulus eigenlijk in de eerste twee hoofdstukken van de Colossense brief gaat hij eigenlijk in op een dwaalleer. En daar waarschuwt hij voor. Best wel fel waarschuwt hij daarvoor. En nou, wat die dwaalleer precies is, daar kan je veel over zeggen, maar het heeft in ieder geval wat Joods in zich, dus het houden aan religieuze wetten. En het lijkt iets heidens of iets mystiek, zoeken naar geestelijke dingen, lijkt het in zich te hebben. En Paulus noemt het bijvoorbeeld filosofieën, inhoudsloze verleiding, mooi klinkende redeneringen. En laten we eens kijken naar bijvoorbeeld hoofdstuk 2, vers 8, waar Paulus daarop ingaat. In hoofdstuk 2, vers 8 zegt Paulus, pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overleveringen van mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. Dus wat hij zegt is, pas op dat je niet valt voor iets wat mooi klinkt en wat verleidelijk is, maar en wat heel godsdienstig lijkt misschien, wat mooi klinkt, maar wat gebaseerd is op menselijk denken en niet in Christus ligt. En eigenlijk als je kijkt naar wat die dwaling precies inhoudt, we gaan er straks nog iets dieper op in, dan zie je dat die dwaalleraar eigenlijk de vraag probeerde te beantwoorden, wat is de weg naar de geestelijke volmaaktheid? En die komt elke keer terug, en daar gaat Paulus ook op in. Wat is de weg naar de geestelijke volmaaktheid? En waarin vind je die en hoe kom je daar? Paulus gaat er in vers 16 bijvoorbeeld van het tweede hoofdstuk, gaat hij er iets meer op in. Dan krijg je iets meer een beeld van wat houdt die dwaling nu in. Vers 16, laat dus niemand u veroordelen in zaken eten of drinken, of op het punt van een feestdag, of een nieuwe maan, of sabbatten. Want deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen. Maar het lichaam is van Christus. Dus dat voelt Joods aan. Het houden van bepaalde feestdagen, omgaan met wat je wel en niet mag eten en drinken. En dan in vers 18, laat u niet de prijs ontzeggen door iemand die behagen schept in nederigheid en engelenverering, intreedt in wat hij niet gezien heeft, zonder reden gewichtig doet door zijn vleeselijke denken, en zich niet houdt aan het hoofd. Wat precies in dat vers staat, dat laat ik even liggen, maar waar het op neerkomt is dat het eigenlijk godsdienstige vroomheid is zonder Christus. Het is godsdienst zonder Christus. En dat zie je bijvoorbeeld ook als je nog iets verder leest, en dan komen we echt in de buurt van ons gedeelte. Vers 20, als u dan met Christus de grondbeginselen van de wereld, dan heb je die term weer, bent afgestorven, waarom laat u zich dan nog, alsof u nog in de wereld leeft, bepalingen opleggen als pak niet, proef niet en raak niet aan? En dan vers 23, deze dingen hebben wel een schijnreden van wijsheid door eigenwillige godsdienst en nederigheid en verachting van het lichaam, maar ze zijn zonder enige waarde en dienen tot verzadiging van het vlees. Dus Paulus gaat er eigenlijk echt fel tegenin. En dat heeft een aantal redenen. Ten eerste, waarom Paulus hier zo fel tegenin gaat, is dat het dus die godsdienst zonder Christus leidt dus tot verzadiging van het vlees, zegt hij op het einde. Het leidt tot een soort geestelijke vroomheid. Want als de weg naar de geestelijke volmaaktheid, waar die dwaalleraren naar op zoek waren, als je die kan bewandelen door je aan allerlei regels te houden, door dingen niet te pakken, niet te proeven. Hij zegt zelfs verachting van het lichaam. Hè, dus dat heeft iets alsof het de lichamelijke verlangens, alsof dat aards is. En dat je dat moet verachten, en zodat je kan boven het aardse kan uitstijgen naar het geestelijke. Dat leidt tot zelfrechtvaardiging. Tot, nou, ik doe het eigenlijk al best wel goed. Of kijk mij nou. Vroom zijn, geestelijk zijn. Ik ben een stuk verder op de weg naar geestelijke volmaaktheid dan anderen. Dat is de eerste reden. De tweede reden is waarom Paulus hier zo fel tegen is, en dat noemt hij meerdere keren, is dat het blijkbaar heel verleidelijk is. Ja, hij noemt het mooi klinkende redeneringen, inhoudsloze verleiding, het heeft wel een schijnreden van wijsheid. Dus blijkbaar heeft dat godsdienst zonder Christus, is verleidelijk, is gevaarlijk. En dan denk ik, dan is het waarschijnlijk ook verleidelijk voor ons. En denk ik niet dat dit iets was van vroeger. Het heeft iets verleidelijks in zich. En ten derde, en dat is eigenlijk verreweg het belangrijkste punt, dat hij zegt, het houdt zich niet aan het hoofd. Het is geworteld in menselijk denken, maar het heeft Christus niet. Het gaat niet om Christus. En dat de weg naar de geestelijke volmaaktheid eigenlijk iets met Christus te maken moet hebben, dat wordt wel duidelijk als je de eerste twee hoofdstukken verder leest, want eigenlijk is het waarschuwen voor een dwaalleer is eigenlijk maar een heel klein deel van wat Paulus doet in die twee hoofdstukken. Het overgrote deel is eigenlijk één grote lofzang op Christus. Als we lezen in hoofdstuk 1 bijvoorbeeld, vanaf vers 15, dan gaat Paulus beantwoord als het ware ook die vraag die dwaalleraren probeerden te beantwoorden. Waarin is geestelijke volmaaktheid, waarin is de volheid te vinden? En dat doet hij door één lofzang aan Christus. Vers 15 in het eerste hoofdstuk. Hij, dat is Christus. Hij is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene van heel de schepping. Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemel en op aarde zijn. Die zichtbaar en onzichtbaar zijn. Troonheerschappijen, overheden. Alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. En hij is voor alle dingen. Alle dingen bestaan tezamen door hem. En hij is het hoofd van het lichaam. En vers 19. Want het heeft de Vader behaagd dat in hem heel de volheid wonen zou. Dus daar gaat hij eigenlijk al nog voordat hij echt gaat waarschuwen voor die dwaalleer, legt Paulus eigenlijk al de basis om zelf die vraag te beantwoorden. Maar als je op zoek bent naar geestelijke volmaaktheid, dan is dat echt in Christus. En ja, in vers 27. Pardon. Vers 27 zegt hij aan hem. Nou, nu weet ik niet meer welke links of rechts was. Nou. Vers 27, aan hen, en dat zijn de gelovigen in dit geval, heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen. Christus onder u. Dat is misschien een lastige tekst zo, maar als je hem heel erg plat slaat wat er eigenlijk zei. God verlangt ernaar om bekend te maken aan ons hoe rijk en hoe heerlijk, hoe groot, hoe voortreffelijk Christus is. Hoe voortreffelijk het feit is dat Christus onder ons is en dat wij Christus mogen hebben. En dan gaat hij ook op verder in vers 9. We wandelen echt helemaal door de tekst heen. En dan is hij dus ondertussen aan het waarschuwen gegaan voor die dwaalleer. En dan zegt hij in vers 9. Want in hem woont heel de volheid van God lichamelijk. Dus Paulus geeft een ander antwoord dan die dwaalleraren. En Paulus zegt, als je op zoek bent naar de geestelijke volmaaktheid, dan moet je bij Christus zijn. Dan kun je dat niet buiten Christus om vinden. En dat is eigenlijk het eerste deel van het antwoord. Dat is dus, het eerste deel van het antwoord is Christus is het allerbelangrijkste wat er is. Maar vanaf vers 10 gaat hij eigenlijk een tweede deel van een antwoord geven. En die is eigenlijk veel verrassender. Die haalt die hele dwaalleer eigenlijk onderuit. Want waar zij op zoek waren naar, hoe kan ik geestelijk volmaakt worden, zegt Paulus in vers 10, en u bent volmaakt geworden in hem. Hij die het hoofd is van iedere overheid en macht. Dus Paulus zegt, Die weg naar geestelijke volmaaktheid, die is in Christus, maar die kan je niet zelf bewandelen. Die hoef je niet zelf meer te bewandelen, maar u bent al geestelijk volmaakt geworden in hem. En dat gaat er dan uitwerken. Vers 11, in hem bent u ook besneden. Vers 12, u bent immers met hem begraven en met hem opgewekt. Vers 13, en hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn, samen met hem levend gemaakt. Door al uw overtredingen te vergeven en het handschrift dat tegen ons getuigde uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht en hij heeft het uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Paulus zegt dus eigenlijk twee dingen. Christus is het belangrijkste en u bent al volmaakt. Dat is eigenlijk Paulus' antwoord en dat is ook de context en dat zegt hij dus ook in ons gedeelte. Onder andere vers 3, hè. Want, wat is nou de reden? Want, u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Dus het beeld wat je hier krijgt, is eentje van eigenlijk een totale omslag van denken, een totale vernieuwing. Dus het is niet een dood iemand die door heel hard zijn best te doen en zich aan allerlei wetten probeert te houden, stapje voor stapje dichter bij de geestelijke volmaaktheid komt. Maar het beeld wat je krijgt is dat hele oude leven, dat is helemaal voorbij gegaan. U bent eraan gestorven, dat is helemaal voorbij, verleden tijd. U bent gestorven en in Christus bent u levend gemaakt in een nieuw leven, met nieuwe verlangens. En als ik dat dus toepas op mijn eigen leven, wat hier dus eigenlijk staat over mijn leven, is dat vanaf het moment dat ik Christus heb aangenomen, ben ik een nieuw mens geworden. Dus kan je spreken over een oude Henrik en een nieuwe Henrik. En een oude Henrik die echt totaal voorbij is gegaan. Dus hè, soms ben je misschien geneigd om te denken, ja, dat is een soort verbeterde versie van jezelf. Een soort oude Henrik waar dan de scherpe randjes een beetje af zijn gegaan en die wat stapjes verder is gekomen, geestelijk. Maar als ik hier dit lees, dan staat daar, u bent volledig gestorven en u heeft een volledig nieuw leven gekregen. En dat, hoef ik dus, dat is dus niet iets wat ik nog moet bewerkstelligen, maar wat Christus bewerkstellig heeft. En dan is dus het argument van Paulus om te zeggen, als je dat dus allemaal niet meer zelf hoeft te doen, maar je bent volmaakt geworden in hem, je bent al volmaakt geworden. En je hebt dus al dat nieuwe leven met die nieuwe verlangens, dat is al verborgen in God, dat ligt al vast, dat boek met de namen van de gelovigen, dat ligt vast. Jouw naam staat daar, dat hoeft alleen nog openbaar te worden. Als dat dan zo is dat je daar dus dat tweede huis hebt, hou je daar dus mee bezig. Want al dat oude, dat is voorbij gegaan. En hou je daar dus bezig met wat daar is. Met de voortreffelijkheid die in Christus is, maar ook met het nieuwe leven. En de dingen die bij het nieuwe leven horen. Nou, in mijn studie dacht ik, klinkt goed. Goede theologie zou je kunnen zeggen. Maar dan is die volgende stap, dan denk ik, ja maar, ik wil dit dus niet alleen geloven dat dit waar is. Ik wil niet alleen geloven dat het waar is dat ik een nieuw mens geworden ben. Een compleet nieuw mens. Ik wil niet geloven dat het waar is dat in Christus alle schatten van rijkdom verborgen zijn, zegt Paulus op een gegeven moment. Maar ik wil ook dat dan realiteit wordt in mijn leven. Dat ik dat ga ervaren. Dat dat echt in mijn leven zo aanwezig is. En dat ik net als Paulus kan zeggen, niet meer ik leef, in Galaten 2, niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Dat ook iets wat echt realiteit is in mijn leven. En dat ik leef in die opstandingskracht van het nieuwe leven. Ik verlang ernaar om ook echt te ervaren dat in Christus alles te vinden is. Dat daar alles te vinden is waarbij bij al het aardse eigenlijk, we gaan zo'n lied zingen, dat gaat over dat al het, als je op Jezus richt en zijn voortreffelijkheid ziet, dat eigenlijk al het aardse zijn glans verliest. En ik wil dat ook realiteit is in mijn leven. En ik hoop en ik geloof dat als je Christus hebt aangenomen, dat je dat ook verlangt. Maar dan loop ik wel aan tegen het feit dat ik ook merk dat ik het vaak heel verleidelijk vind om wel te putten uit andere bronnen. Hè? Als God dus een onuitputtelijke bron is, waar alles te vinden is wat ik nodig heb, waarom vind ik het dan zo vaak toch verleidelijk om mezelf eigenlijk te vullen met wat de wereld te bieden heeft? Hè, als ik een drukke werkdag heb gehad en ik kom thuis, wat ik dan eigenlijk in mijn hart zeg is, Ik geloof dat de televisie vanavond meer rust, ontspanning kan geven dan God me kan geven. Als ik denk, oh, ik wil echt even ontspannen. En zo kan ik me ook bezighouden met alle dingen waar je op aarde zorgen over kan maken. Of waar je mee bezig kan zijn, met huisje, boompje, beestje. En dat geeft soms spanning. Want hoewel ik dat soms dus ervaar, dat die aanbidding spontaan in mijn hart opkomt. Dat ik denk, oh wauw, Heer, wat bent u goed, wat bent u groot. Het is ook best wel vaak dat dat niet spontaan uit me opkomt. En dan denk ik, ja, het staat hier wel. En als dit waar is en als dit realiteit is in mijn leven. En als ik ook kijk naar die voorbeelden van Paulus en de mensen die ik ken uit de geschiedenis. Dan denk ik, ik wil dat ook. Maar de vraag die dan direct naar voren komt en die je jezelf ook mag stellen. Is, wil ik dat echt? Wil ik eigenlijk echt zo anders zijn op een bepaalde manier? Zo onverzadigbaar, zo volledig toegewijd met heel mijn hebben en houden, heel mijn ziel, kracht, verstand, mijn hart. Dat mensen zeggen, ja, voor hem is eigenlijk maar één ding echt belangrijk en dat is Christus. Weet ik de kosten daarvan? Ben ik ook bereid om die te dragen? Ben ik bereid om alles dus ook wat me afhoudt van Christus, alles wat me afhoudt van zoveel mogelijk van Christus te kennen? Ben ik ook bereid om dat daadwerkelijk af te leggen? Want als ik kijk eigenlijk naar Matthäus 6, waar Jezus zegt, al deze, hou je niet bezig met wat je eten of drinken zult, of waarmee je kleden zult. Al deze dingen zoeken de heidenen, maar u zoekt eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Ik was een tijdje geleden aan het bidden met een aantal mensen. Dat ging ongeveer over dit thema. En het gebed kwam in me op en ik bad op een gegeven moment. Heer, laat mij niet aan het einde van mijn leven moeten zeggen dat comfort me heeft afgehouden van 100-voud vrucht te dragen voor u. Dat comfort, want ik merk dus dat het wel aan me trekt. De dingen die de wereld te bieden heeft. En ik wil dat serieus nemen, want als Jezus zegt in dat gesprek met die rijke jongeling, hè, die zegt, ik wil wel wat ik wil wel dat hemelse, maar hoe moet dat dan? Maar uiteindelijk niet bereid bleek om ook zijn geld op te geven, zijn comfort op te geven. En dan zegt Jezus, hoe moeilijk is het voor een rijke om het koninkrijk van God te werven? En als Jezus het dan heeft over een rijke, dan heeft hij het over mij, dan heeft hij het over jou. Want we zijn in alle termen zijn we rijk, in termen van de geschiedenis en in termen van de hele wereldbevolking. Hij heeft het over ons, wij zijn rijk. Ik kan alles kopen wat mijn hartje begeert, bij wijze van. Dus dan wil ik dat serieus nemen, dat hij dat zegt. Want ik merk ook dat comfort dus mij af kan houden, dat aan me kan trekken. En in dit worstelen liep ik steeds meer eigenlijk tegen mezelf aan. Kwam ik steeds eigenlijk dichter bij het einde van mezelf. En ik had ook een gesprek op een gegeven moment, een telefoongesprek met een broeder uit de gemeente. En die vroeg me, Henrik, is geloven een last voor je? En die vraag bleef hangen. Of, ja, ik moest daarop tot op zekere hoogte bevestigend antwoord geven van ja. En zonder dat ik het eigenlijk door had, zonder dat ik me er heel erg bewust van was, was ik eigenlijk gevallen voor die verleiding waar Paulus het hier over heeft. Om godsdienst te hebben zonder Christus, om zelf eigenlijk de weg naar de geestelijke volmaaktheid te willen lopen. In mijn streven naar Heer, ik wil dit, merkte ik op een gegeven moment dat ik op eigen kracht aan het wandelen was en zelf die weg wilde bewandelen. Want wat Jezus daar zegt na dat gesprek met die rijke jongeling, van het is niet alleen moeilijk voor een rijke, maar daarna zegt hij het is onmogelijk voor een rijke. Hij zegt net zo onmogelijk als het is voor een kameel om door het oog van de naald te gaan, is het onmogelijk voor een rijke om het koninkrijk van God te werven. Maar daarna zegt hij, maar wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. En daarin, echoen deze woorden van Paulus eigenlijk wat Jezus daar al zei. Van, je kunt niet op eigen kracht de weg naar de geestelijke volmaaktheid bewandelen. Het is niet een tanden op elkaar zoeken naar zoveel mogelijk geestelijks. Maar Christus zegt, hey, richt je hoofd eens omhoog. Wees niet zo bezig met waar jij tekort schiet en waar jij wil, hoe jij graag wil dat je bent en hoe je leven eruit ziet. En het is zo gericht op jou, maar richt je nou eens je hoofd op en kijk eens naar mij, wat ik voor jou gedaan heb. Je bent al volmaakt geworden. En ik mocht dat gaan herontdekken door dit stuk heen. Je bent volmaakt geworden. En God die zegt, die steekt als het ware zijn hand uit en zegt, hey, kom nou naar mij, want in mij zijn alle schatten. In mij is alles te vinden. En ik heb je in het nieuwe leven gezet, dat heb je niet zelf gedaan, dat kan je niet zelf. Maar je mag nu gewoon in alle vrijheid, mag je alle schatten gaan ontdekken die in mij te vinden zijn. En dat was echt een omslag in denken. En daar merkte ik echt hoe verleidelijk het kan zijn om ook zelf, zeker in het nadenken over, moet ik dan de hele dag Bijbelstudie doen? En dan kon ik ervan balen als het dan niet helemaal lukte. En dan staat hier, maar Hendrik, je bent reeds gestorven, je bent door mij opgewekt. Kijk nou eens naar mij. Kijk nou eens naar de rijkdom die in mij is en niet die in jezelf is. En vanaf dat moment kon ik ook weer meer dingen vanuit verlangen gaan doen op een bepaalde manier. En dan, als je dan nadenkt over de vraag, oké, dat zoeken, wat houdt dat dan in? Wat houdt het dan in om inderdaad de dingen te zoeken die boven zijn? Want ik merkte dat ik daar, naarmate die boodschap van God weer in mijn landde, van Hendrik, het is goed, je bent volmaakt al, je hoeft dat niet zelf meer te doen. Ik merkte dat naarmate ik dat meer door had, dat er ook weer meer verlangen kwam om echt te zoeken. Ik dacht, oh Heer, ik wil zoeken wat boven is. En hoe ziet dat er dan uit? Als dat dus niet is dat je het zelf doet, wat is het dan wel? Nou, dat zoeken is een oprecht verlangen naar God. Een oprecht verlangen naar Christus om hem te kennen, om een verlangen wat verder gaat dan wat God te bieden heeft. Wat verder gaat dan een, ik wil niet naar de hel, dus Heer, wat voor oplossing biedt u daarvoor? Wat verder gaat dan met een ticket naar de hemel dit leven, een beetje uitzingen. Maar wat verlangt naar God zelf. Wat verlangt naar nog meer van Christus, nog meer hem te kennen, nog meer van mijn leven af te leggen en nog meer, hij moet groter worden en ik moet kleiner. Dat is een verlangen. Wat is een zoeken naar de dingen die boven zijn, denk ik nog meer. Ik denk dat een verlangen is om vrucht te dragen. Een oprecht verlangen om aan het eind van het leven, of als Christus terugkomt, voor Gods rechterstoel te staan en dan te horen, goed gedaan. Gij goede en trouwe dienaar, of slaaf, zoals Robert Mandenmaker het dan zou zeggen. Gij goede en getrouwe dienaar om vrucht te dragen. En vrucht dragen, dan denk je misschien aan een grote bediening hebben, maar vrucht dragen is in de eerste plaats de vrucht van de geest. Worden als Jezus, worden als Christus. Dat is in de eerste plaats vrucht dragen. En om daarna te verlangen van Heer, meer van u in mijn leven. Dat is zoek, heel praktisch. Hoe ziet dat er dan uit? Dat is dat ik eerlijk naar mezelf ga kijken. Maar wat helpt mij nou om dat verlangen naar Christus aan te wakkeren in mij? Want er zijn gewoon dingen in mijn leven die helpen en niet helpen. En waar ik gewoon van tevoren over na kan denken. Ik merk bijvoorbeeld dat als ik 's avonds mijn mobiel meeneem naar boven. En dat het eerste of het laatste is wat ik bekijk voordat ik slapen ga. En het eerste wat ik bekijk als ik wakker word. Dat helpt me niet in mijn verlangen naar Jezus. Dat houdt me vooral bezig met NOS en met alles wat er in de wereld gebeurt en met aardse dingen. Ik merk dat me dat niet helpt, dus ik probeer die nu beneden te laten. Of een ander voorbeeld, wat mij bijvoorbeeld ook helpt, is om na te denken over de sterfelijkheid van het leven. Dus om na te denken, wat zou ik aan het einde van mijn leven willen zeggen over mijn leven? Of ook daarover te lezen wat andere mensen hebben gezegd. Dat helpt mij op een bepaalde manier om dingen in perspectief te zetten eigenlijk. Waar wil ik nou uiteindelijk voor geleefd hebben? Dat kan heel persoonlijk zijn en misschien is dat voor jou wel een hele morbide gedachte, maar mij helpt dat. En als je daar eerlijk wordt naar jezelf, wat helpt me nou? Dan kan je stapje voor stapje daar vanuit dat verlangen naar Heer, wat heeft u veel te bieden en wat is het grootste om u te mogen kennen? En wat zou ik daar meer van willen? Kun je daar in zoeken. Nog een laatste voorbeeld voor mijn leven. Maar ik wil je echt vragen en op je hart drukken om eens na te denken voor jezelf. Wat helpt jou nou? Maar je helpt bijvoorbeeld ook om verantwoordelijkheden op me te nemen. Want op het moment dat ik me ga vervelen, dan komt er vaak niet heel veel goeds uit. Terwijl als ik me nu toeleg op het houden van een Bijbelstudie over 2 weken met een groep studenten. Dan helpt me dat om die 2 weken bezig te zijn met Gods woord. Niet omdat dat het hoogste doel is om maar heel veel Bijbelstudie te houden. Maar wel omdat het me gewoon helpt om daarover na te denken, daarmee bezig te zijn en daarin steeds meer dingen te ontdekken. Dus een hele een verlangen in vrijheid naar Christus. En daarin wil ik je ook aanmoedigen om ja, eigenlijk klein te starten. Niet nu te denken, oh ja, dit wil ik ook. Ik ga morgen 40 dagen vasten en dan ga ik de hele dag bidden en het uitschreeuwen naar God. Maar om gewoon eens klein te beginnen, stapje voor stapje, vanuit dat verlangen. En niet jezelf te veroordelen op het moment dat het een keer een dag niet lukt. Of dat het een keer niet lukt om stille tijd te houden. Of niet te veel daarin naar jezelf of naar je eigen falen te kijken. Want er is geen veroordeling. Maar er valt een prijs te winnen. En probeer er ook zo naar te kijken. Dat je dus niet in een soort, hè, waar ik dan eigenlijk veel te veel in viel om naar mezelf te kijken en wat niet lukte. Om te zeggen, nee, er is geen veroordeling. Die volmaaktheid is er al in Christus. Maar er valt een prijs te winnen. En sta dus weer op en ga weer achter die prijs aan. Afsluitend wil ik eigenlijk vragen. Ben jij nog aan het zoeken? Ben jij nog aan het zoeken of ben je tevreden? Ben je content? Ben je verzadigd met wat je eigenlijk al gevonden hebt in God? En denk je van, nou, zoals mijn leven nu met God gaat, dat is, ja, zo zink ik het wel uit. Zo kom ik er wel. Hoeft het allemaal niet zo overdreven radicaal van, ja, die christenen die zo helemaal, ja, als het ware doorslaan met alles in dienst stellen van Christus, dat is wel heel overdreven. Stel jezelf die vraag eens, ben jij nog aan het zoeken? En ik geloof, en ik heb geen tijd om dat helemaal uit te werken, maar ik geloof echt dat je net zoveel groeit als dat je wil groeien. Of als je het andersom zou zeggen, dat God net zoveel bij jou binnenkomt als dat je hem toelaat. Vanaf het moment dat jij zegt, en nu vind ik het wel genoeg, nu geloof ik het wel, nu ben ik wel tevreden met waar ik ben met God, denk ik dat zoeken stopt. Want vrucht dragen is nooit per ongeluk. Je wordt niet opeens God vruchtiger. Het is altijd intentioneel. En bovendien, als God onuitputtelijk is, als je dat echt gelooft, dan stopt dat groeien ook nooit, dan stopt dat zoeken ook nooit. Dan is er nooit een moment dat je denkt, ah, nu is het wel genoeg. Op dit tempo zing ik het uit. Dus ik wil je aanmoedigen om te zoeken. En ik wil je daarin een tekst meegeven die mij hier, ja, heel erg in bemoedigd heeft. Dat is uit Hebreeën 11. Dat mag je ook even opzoeken. Hebreeën 11 is dat hoofdstuk van al die geloofsgetuigen uit het Oude Testament, die allemaal door het geloof leefden. En in Hebreeën 11, vanaf vers 5, gaat het over Henoch, hè, die wandelde met God en die het getuigenis kreeg dat hij God behaagde. Mooi. Je zou het getuigenis krijgen dat je God behaagde. En staat er in vers 6, zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen, want wie tot God komt, moet geloven dat hij is en dat hij beloont wie hem zoeken. God beloont wie hem zoeken. Zoek dan de dingen die boven zijn. Amen.